Van verslaving naar vrijheid wordt mede mogelijk gemaakt door Spoor 6. Verslavingszorg op niveau.
Na die ervaring bij de trainer.
Dat je einde aan leven wil laken.
Ja, ben ik teruggegaan. Ik heb die nacht nog geslapen in de kelderbox. Ik kon niet beschrijven wat er daar gebeurde. Maar er kwam zo'n kracht in mij. Kracht om op zoek te gaan naar hulp.
Lieve mensen, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast van Verslaving naar Vrijheid. Mijn naam is René van Kolm en fijn dat je kijkt en luistert op deze kerstdag, kerstavond. En daarom, omdat het kerst is, heb ik een speciale gast. Zijn naam is Jerry Mendeszoon. Welkom Jerry, fijn dat je er bent.
Dankjewel René.
Hij heeft een heel verhaal. Hij is tegenwoordig pastor van de Victory Outreach Kerk Church.
Ja, kerk.
Kerk. Ja. Maar hij was ook verslaafd en hij heeft een heel heftig verhaal. Er is heel veel gebeurd en ik dacht, deze man moeten we hebben voor kerst, want het is een bijzonder verhaal en een krachtig verhaal. Een verhaal van hoop en moed en licht en liefde. Daar gaat het uiteindelijk om. Ik vind het heel tof dat je hier bent. We gaan straks hebben ook over het werk wat je doet en hoe je daartoe gekomen bent. Maar als we nou beginnen bij het begin. Je zat in een heftige verslaving. We gaan straks wel terug naar hoe dat dan ontstaan is. Maar wat was jouw bottom moment, jouw rock bottom, dat je echt dacht van, nou, maar dit kan niet meer. Nu moet ik echt iets gaan doen.
Ja, dat was het moment in de Bijlmer. Waar ik jarenlang heb gebruikt. Heroïne, coke, base. En uiteindelijk scheurde ik mijn kniebanden. Ik moest op de vlucht voor de politie. En ik sprong van een hoogte en dat ging niet goed. Mm. Uiteindelijk heb ik de politie nog met flashlights, weet je, op zoek van waar is die dief. Maar goed, toen heb ik me opgegeven, want ik wist van het gaat niet goed met de knieën. Uiteindelijk in de cel hebben ze me laten ophalen door de ambulance. Maar goed. Lang verhaal kort te maken. Ik stond daarna weer buiten op straat met krukken. En de snelle jongen werd zo langzaam als een slak, want ik had pijn. Maar ik gebruikte veel, dus ik had een serieus probleem. Goed. Ik ben eigenlijk begonnen als luxe junk, maar uiteindelijk begon ik ook uit vuilnisbakken te eten. Niet live, maar verborgen in de Bijlmer. Zwierf ik rond. En ik zie me nog zo zitten, een ochtend vroeg bij de bakker, smekend om een broodje. En er gebeurde iets in mij, want ik voelde me toen verlaten, afgewezen door de samenleving.
Yeah.
Mijn familie, mijn vriendin, ik mocht mijn zoontje niet meer zien. Uiteindelijk kwam die gedachte in me op. En ik denk, ik ga er een einde aan maken. En ik heb toen nog de dag, ben ik doorgekomen. En het begon donker te worden. Mm-hmm. In de avonduren. En dat was, maar ik worstelde met zelfmoordplannen.
Yeah.
En ik ben ook gelopen naar de Bijlmerstation. En ik heb daar gestaan op het perron. En 5 treinen, sneltreinen voorbij zien komen. En dat was mijn strijd op leven en dood. En huilend. Mensen stapten in. Soms een stoptrein. Mm-hmm. Mensen stapten uit. Uiteindelijk huilend op het perron. Het was echt een worsteling. En toen iedereen weg was, toen heb ik God aangeroepen. Ik zeg, Heer, als u echt leeft en bestaat. Mm. Hier ben ik. Help. Help mij. Niemand wil dood. Wilde verder leven. Maar niet meer zo. Dat was mijn moment. Als het ware heb ik de dood in de ogen gezien. Maar er kwam zo'n rust en vrede over me heen. En de plek waar ik sliep was in een kelderbox. Dat mocht van mijn vriend thuis. Waar ze hun dingen opsloegen. En spulletjes. Maar het was echt een kelderbox. Er was geen licht. En ik moest het doen met kaarsen. Ik had geen matras. Kartonnen papier. Weet je? Dus dat was echt rock bottom voor mij.
Maar je bent dus die hele reis van wat een verslaving met iemand doet. Van alles kwijtraken, op straat, helemaal naar de... naar de kloten.
Ja, om het zo mag je het noemen. Ja. Ja, klopt.
Want je zegt, ik was eigenlijk een luxe junk. Maar
nou ja, kijk, ik keek natuurlijk neer op mensen die zo leefden.
Ja.
Ik had mijn vriendinnetje, we woonden in Hooghoort op een flatje.
Ja.
Ik had mijn, ik zat in de militaire dienst. Heb ik ook nog mogen dienen, mijn dienstplicht mogen vervullen. Hmm. Dus uiteindelijk had mijn zaakjes redelijk voor elkaar.
Ja.
Maar ik had mijn sieraden.
Je was een beetje
Mooie jongen.
Mooie jongen. Snelle jongen.
Ja, maar goed. Uiteindelijk verslaafd aan de heroïne. Ja, langzaam aan takel je af. Hè.
Ja.
Ik bracht alles weg. Pontjes, huizen en voor een appel en een ei verkopen.
Ja.
Alles maar om aan die drugs te komen.
Kenneth, ja. Ja.
Ja.
En hoe lang heb je in een verslaving gezeten?
In totaal is de totaliteit rond 11 à 12 jaar.
Ja, dat is toch wel een tijd. Zeker in die heftigheid van die middelen. Hè, dat gaat heel snel.
Ja, ja, ja.
En het was in die tijd was er, ik bedoel, dat is nog steeds. Maar toen in die tijd was dat, hè, waren dat de middelen, wit en bruin.
Klopt.
En in de Bijlmer, ik zat dan meer in de stad in Amsterdam.
Ja,
maar goed,
ja.
We zijn een beetje dezelfde leeftijd, dus hetzelfde traject. Maar hoe is het dan? Hoe is dat überhaupt in jouw leven gekomen? Want ik krijg een beetje de indruk, eigenlijk was jij niet zo'n jonge militaire dienst. Je komt uit een goed gezin, zeg je. Hoe ben je dan? Want hoe maak je dan een stap van nou, eigenlijk best een goed leven naar heroïne? Dat is nogal iets.
Dus dat had te maken met het overlijden van mijn vader. Het is mijn vader heeft jarenlang gewerkt bij de Shell. Curaçao.
Ja.
En mijn moeder stond voor de klas. Mijn pa die studeerde 's nachts en die werkte zich op.
Mm.
En uiteindelijk werd hij een supervisor. En mocht die hele plants overzien.
Ja.
Nou ja, we woonden in Julianendorp. Ik weet niet of dat je wat zegt.
Ja, ja, ja.
Het was een beschermde wijk. Nou, als kleurling kom je er niet zomaar binnen.
Mm.
Misschien moet ik ook teruggaan. Mijn zus is dokter aan de orthopedagoog. Broer, engineer. Weer mijn jongere broer, standaard, heeft zijn eigen praktijk. Mijn andere jongere broer, die is ook engineer. Dus uit hetzelfde nest ben ik voortgekomen.
Ja.
En ik heb ook dezelfde kansen gekregen, maar niet benut. Ik heb gekozen om een ander stoer leven, avontuurlijk leven, in te gaan. En het einde ervan. Maar goed, het had ook veel te maken met het overlijden van mijn vader.
Ja.
Mijn vader was mijn held, mijn hero. Hij had allerlei plannen en dromen. En we vertrokken ook. Hij repatrieerde terug naar Suriname. Dus na zijn pensioen, pensioengerechtigd te zijn, dat was zijn droom. Hij zou een koeltechnisch bedrijf van de grond trekken in Suriname. En hij zou mij daarin meenemen.
Hmm.
Nou, containers vol, nog naar Amerika gegaan, auto's gekocht. Alles werd een... doorgestuurd naar Suriname.
Hmm.
En we zijn begonnen. En uiteindelijk hadden we al 8 man in dienst. Of hij. Pa had 8 man in dienst. En maar hij werd ziek. En in die tijd werd... het kanker was waarschijnlijk een nieuwe ziekte.
Hmm.
En ze hebben hem wel opengesneden in Suriname.
Hmm.
Een stukje eruit gehaald. Weer dichtgemaakt. En... dat werd hem fataal.
Hmm.
Pa en ma hebben toen, kijk, omdat ze al hun geld hadden geïnvesteerd in het opstarten, nieuw opstarten in Suriname, zat hun geld vast.
Ja, ja, ja.
Dus ze hebben heel veel spulletjes voor een appel en ei moeten verkopen om weer geld te verzamelen. Hmm. En zijn richting Nederland gekomen, in de hoop hier nog geholpen te kunnen worden. Maar het bleek uiteindelijk een aflopende zaak.
Ja.
En die klap, nou ja, ik had nog hoop dat pa terug zou komen.
Ja.
Levend en gezond. Dus ik heb het bedrijf draaiende gehouden. Maar het was niet mijn droom, het was zijn droom.
Hmm.
Ik had niet de know-how, dat had hij.
Ja.
En uiteindelijk is hij teruggekomen. Maar in de kist.
Wauw.
En we hebben hem begraven. Dat is het ook het moment geweest dat ik de sleutels van het bedrijf aan mijn moeder heb gegeven. Ik zeg, ma, alsjeblieft, I'm out of here.
Ja.
En toen kwam ik richting Nederland. Maar met pijn en verdriet. Hè. En
precies. Dan
grijp je ook alles aan om dat te kunnen verdoven.
Dus dat, het is toch het pijn en verdriet wat eronder ligt. Hè? Maar goed, je zegt, ik kom uit een gezin, een tandarts, engineer, ja. eigenlijk hoger opgeleid. Dan denk ik nog steeds van, ja, hoe komen... Ik bedoel, ik heb het natuurlijk zelf ook gedaan, maar ander verhaal, andere wending. Mm. Maar hoe kom je dan opeens bij heroïne? Was jij een jongen die al dingen gebruikt of af en toe snuif je? Drank? Ja. Of
ja, van jongs af aan was ik aan de wiet.
Welke leeftijd ongeveer?
Ja, 13, 14.
Oké, okay, dus je, ja.
Maar dat is toen nog op Curaçao. En in Suriname ging ik ook aan de coke. Ja, daar tabletten, mandrax-tabletten.
Ja. Dus dat deed je al?
Ik deed het al. Alleen, ik kon het niet bouwen, ik kon het niet verwerken. Want kijk, mijn hero viel weg.
Ja.
Hij zei het ook met die woorden. Ik zal je tot man maken.
Ja, ja, ja.
En hij viel weg.
Ja.
En... Ik werd boos op God, hè. Ik gaf God de schuld daarvan.
Ja.
Zo, hoe kan je zo iemand die voor een ieder klaar staat en goed doet, wegnemen van ons? Weet je, ik was echt...
bitter.
Ja. Jaren had ik dat
naar
God toe. Maar ja, vandaag dien ik God, hè. En ik begrijp, nu kan ik het beter plaatsen.
Mm. Maar goed, dus die bitterheid, dat pijn en verdriet en dus maar daar zat natuurlijk in dat jij gebruikt wel al middelen. Dus dan is dat die opeens die dip, dan gebeurt er iets en de grond wordt onder je voet eigenlijk weggeslagen. Je basis, hè? Je zegt je heren om mijn vader, die kraak je dan kwijt. Dus dat was het, wat dacht je toen van, nou ja, wat maakt het allemaal uit? En ja, ik probeer...
Ik begon erop los te leven.
Ja. Maar dat is natuurlijk iets wat we bij heel veel mensen zien en ook jonge mensen nu. En dat ze gewoon geen zin van het leven en zin in het leven kunnen vinden eigenlijk. Hè? Dat waar gaat het over? Er is, en het tegenwoordig is alleen maar, als je het nieuws opzet, het is alleen maar erger wordt het. Dus ja, waarom zou ik niet gebruiken?
Nee, klopt.
Jij gebruikt al, maar als je zegt, ja, mijn broer dit en zo. Was jij de enige in het gezin die gebruikte? Als je dat kan vertellen?
Nee. Mijn broers die hebben ook gebruikt, tenminste. Maar die hadden... een andere mindset.
Ja.
Weet je, die wisten wel van, studeren gaat voor.
Ja.
En ik zie mijn jongere broer nog zo. Iedereen was stoned, maar hij ging gewoon examen stoned maken. En die man slaagde, ik niet. Ik ging ook stoned. En ik zakte. Ja. Het is wat het is. Maar goed.
Maar
ze hebben wel, ze hebben ook... geprobeerd, weet je, geëxperimenteerd.
Ja, maar het is toch een andere categorie. Mensen die, dat is natuurlijk toch anders bij mensen.
Maar ik sloeg door.
Precies.
Ja,
dat is toch als je die kwetsbaarheid, die we verslaving noemen, als je die hebt, dan heeft het gewoon een heel ander effect en een veel groter prijskaartje. Wisten ze in jouw gezin of jouw vader en moeder van dat jij gebruikte? En zeiden ze daar dan wat van?
Jawel. Kijk, in een progressieve tijd. Mijn ouders waren redelijk progressief.
Ja.
En die hadden zoiets van, in plaats dat Jerry op straat gaat en wiet rookt.
Ja.
Laat hem dan maar thuis
sigaretten
roken. Mm. Dan hebben we tenminste zicht erop.
Ja.
En ik mocht al heel jong thuis roken. Wat voor die tijd heel erg progressief was. Maar op advies van anderen.
Ja.
Dus ja, mijn ouders hadden er ook geen kaas van gegeten.
Nee, natuurlijk niet.
Die hoorde maar wat. En nou ja, oké, als dat het is, dan... Ja.
Maar goed, dat was natuurlijk bij mij thuis ook zo. Hè? Mijn moeder, mijn broer en ik, die bloden ook. En dat was toen allemaal normaal. Hè?
Ja.
Dat is het helaas nog steeds. Dat is het natuurlijk niet, maar dat werd toen wel zo gezien. En dan heel veel ouders denken ook, dat doe het dan maar thuis.
Ja.
Dan kan ik het nog zien wat echt onzin is. Maar, want je hebt niks, je hebt helemaal geen controle erover.
Nee, ik rookte thuis, maar ook op straat.
Ja.
Dus het dubbel op.
Ja. En daar kwam je coke tegen. En wat deden die middelen dan voor jou? Wat deed het, zeg maar, wat bracht het jou?
Kijk, de coke bracht mij, gaf me de energie.
Ja.
En ik werd heel snel. En dat andere middel, heroïne, dat maakte me duf.
Ja.
Dus in principe, je begint met duf. Ja, want je lichaam vraagt erom. Ik had het nodig.
Ja.
Anders zou ik ziek worden en trillen. En,
ja.
En dus als ik dat op had, dan ging ik op zoek naar de coke en naar de base, want dat maakte me hyper.
Ja.
En dan kon ik weer op de hossel.
Ja.
Kon ik mijn dag weer doorkomen.
Ja, en dan ging het. En dan zie je toch dat vrij snel dat je zo'n heel patroon komt van eigenlijk dat je leven alleen nog maar draait om gebruiken, scoren.
Ja, je gaat naar bed.
Ja.
En dan, hoe kom ik morgen aan mijn potje?
Ja.
Wie ga ik weer voor de gek houden? Waar ga ik bedelen? Waar ga ik smeken? Dus, maar met die gedachten ging ik al naar bed. Ja. Dus daar stond je ook mee op.
Ja. En kwam je dan ook, als je wil vertellen, is altijd aan jou wat jij wil vertellen. Maar kwam je dan ook natuurlijk in dealen en criminele jongens en dat soort dingen
terecht? Ja.
Dat is natuurlijk.
Ik ging mee. Ik bedoel, de eerste keer, het was allemaal nieuw.
Ja.
Stelen was nieuw, maar uiteindelijk, ik deed het haast in mijn broek toen ik een chocola in mijn... Maar na 2 maanden liep ik met koffers de hemel uit.
Ja.
Weet je, dus het gaat zo hard en zo snel.
Ja, dat is ook bizar, hè? Dus de eerste keer is iets heel spannend en daarna wordt het een trucje gewoon. En dan,
ja.
En had je toen een vriendin of mensen en zeiden die niet tegen jou van wat ben je aan het doen?
Iedereen probeerde te helpen, maar ja.
Maar konden ze met jou praten?
Of? Jawel hoor, ik luisterde ook.
Ja.
En ik probeerde uit elk gesprek toch een slaatje te slaan.
Ja.
En geld uit een portemonnee te troggelen. Ja.
Ja, dan zit je
ik was verslaafd.
Ja,
ik zat heel diep
Ja, dan zit je vast. Er helemaal in. Ja. Nou ja, we hebben het... je zegt dan... God, hè, en voor mij is God een energie. Het allerhoogste wat er is. En het licht en liefde en vrijheid en positiviteit. En vul het maar in. En iedereen heeft een andere betekenis voor. Sommige mensen hebben er niks mee. Maar één ding weten we zeker. Die verslaving is toch wel... Ja, het is een duivel. Het is een gevangenis. Het is een duisternis. Je wordt vastgezet en je komt er niet meer uit. Dus je geeft 1 vinger en je wordt er met huid en haar ingetrokken.
Ja, zo heb ik het ook ervaren.
Ja.
En kijk, drugs is poeder in dit geval.
Ja.
En dat kan je wegblazen. Maar achter de poeder schuilt er een geestelijke macht.
Precies.
En die macht, zo heb ik het ervaren, werd gebroken door Jezus.
Ja.
De macht van Jezus heeft die macht, die greep, over mijn leven gebroken.
Ja.
En er staat ook in de Bijbel, wie de Zoon vrijmaakt, zal waarlijk vrij zijn.
Ja.
Waarlijk vrij zijn. En naar die vrijheid was ik op zoek.
Ja.
Ik wilde vrijkomen. Ik wilde uit het leven stappen. En gelukkig is dat ook gebeurd.
Ik heb ook diverse mensen hier in de podcast. En een hoogleraar en een deskundige en een psycholoog. En de een zegt het is een hersenziekte en de ander zegt dat. Jij zegt het is eigenlijk een geestelijke macht. Hoe kijk jij naar verslaving? Wat is het volgens jou?
Ja, het is... kijk... Bijbels gezien geloof ik, zoals Israël, ze waren slaaf in Egypte. Ja. En uiteindelijk heeft God Mozes opgericht en hij heeft hun uit de slavernij gehaald.
Mm.
En zo zie ik het ook. Ik heb heel lang in Egypte vastgezeten.
Ja.
Geestelijk gezien.
Ja, ik begrijp het.
En er kwam een moment dat ik die oversteek moest maken. Maar ik was... Ik heb heel veel opvangcentra gehad. Hè?
Ja.
Heel veel. En ook christelijke opvangcentra.
Ja, afkeerklinieken.
Afkeerklinieken.
En dat werkte niet bij jou daarvoor?
Nou, kijk, het werkte wel zolang ik er was. Zolang ik bleef.
Ja, ja.
Was het oké.
Okay. Ja.
Maar het moment dat ik wegging...
Ja.
Viel ik terug.
Ja.
En... ik heb heel veel gehad. Echt, ik ken heel, tenminste, het christelijke netwerk van opvangklinieken, die heb ik meegemaakt.
Ja, ja.
Bij enkele kwam ik niet eens binnen, omdat ik niet gemotiveerd was.
Mm.
Ik ging wel op gesprek, maar ik werd niet op, ik mocht niet binnenkomen.
Dus dat jij noemt het, hè, even symbolisch gezien, de tocht uit Egypte, de tocht uit verslaving, het woord slaaf zit erin. Je bent slaaf van die kracht of die macht die wij verslaving noemen. Ja.
Ja, zo heb ik het ervaren.
Ja, ja.
Zo zie ik het.
Ja.
En dat is ook wat ik de mannen onderwijs die bij ons binnenkomen in opvang.
Hè, maar jij zegt eigenlijk, het is een... En zo kijk ik er ook wel naar, want dat is natuurlijk wat heel veel mensen gebeurt. Je zal langs in de kliniek zitten... gaat het, hè? Of gaat het redelijk, of gaat het... Hè? Want daar zit ook heel veel weerstand in. Mm-hmm. Maar dat is, hè, dat weerstand hebben, niet willen overgeven... Dat is die greep, die geestelijke macht, die, ja, hoe je het ook wil noemen.
De strijd, de verleiding.
Want als het alleen een hersenziekte zou zijn... dan zou je zeggen, nou ja, we stopt ermee en dan herstel je en is het over. Maar dat is niet zo. Nee. Gaat die krachten...
Er is niks mis meer met mijn hersenen, hoor. We zijn scherp, ik ben scherp. Maar... kijk, ik put zoveel energie uit het woord van God.
Ja.
Simpelweg, Psalm 1. Welzalig de man die niet wandelt in de raad van goddelozen. Die niet staat op de weg van zondaar. Die niet zit in een kring van spotters. Mm. Maar aan des Heeren wet zijn welgevallen heeft. Diens wet overpeinst. Mm. Bij dag en bij nacht. Zo'n persoon zal worden als een boom.
Ja.
Geplant aan waterstromen. Die vrucht zal dragen.
Mooi.
Hey, dus, ja. Maar simpel, door dat toe te passen.
Ja, ja, dat is het.
Weet je, want daar komt het op neer. Welzalig is de man die niet staat op... Ik ga niet meer om met verkeerde mensen.
Nee.
Ik ga niet met ze zitten in een kring waar er gespot wordt over de dingen van God.
Hmm.
Ik ga ook niet staan op straat terwijl ik weet dat die guy een gebruik... Of ik ga hem bemoedigen, maar ik ga niet met hem mee.
Nee, precies.
Ik heb ook geleerd om streng te zijn voor mezelf.
Tuurlijk.
Maar ook naar anderen toe. Want ik moet mezelf beschermen.
Ja, want je bent, dat is even tussendoor, hoe lang ben je al clean?
33 jaar.
Ja, 33 jaar. Ja, even tussendoor. Je bent nu officieel de persoon met de langste clean datum tijd in deze podcast.
Okay.
33 jaar, dat is natuurlijk waanzinnige tijd. En... Nou, toch even over dat geloof of overtuigingsstukje, hoe we het ook willen noemen. Jij zegt eigenlijk, daarvoor was ik niet direct zo, toch? Of was jij daar al wel mee bezig? Want je zegt, ik ben wel allemaal in die christelijke klinieken geweest.
Ik was er wel mee bezig, want was wel mijn houvast, maar het lukte niet.
Lukte
mij maar niet.
Nee. En hoe kom je dan, want dat vond ik wel mooi, want dat herken ik ook. Hoe kwam je überhaupt bij het God of het goddelijke? Want het ging over jouw moeder, toch? Jouw moeder had al wat over gezegd. Wat zei ze dan?
Die woorden zijn me wel nagebleven. Ze zei, Jerry, de enige die je helpen kan, is God. Zoek het bij God.
Ja.
Ik snapte dat toen niet. En ik ben dus wel op zoek gegaan naar God.
Ja.
En ik kon alle christelijke liederen meezingen.
Ja.
Maar op een of andere manier had ik het fundament was nog niet klaar. Ik was niet sterk genoeg. Dus elke keer als ik buiten kom, viel ik terug.
Ja.
Tot mijn laatste keer. Na die ervaring bij de treinen.
Ja, ja. Dat je eindelijk terug wil maken.
Ja, ja, ja. Ben ik teruggegaan. Ik heb die nacht nog geslapen in de kelderbox.
Ja.
Er kwam een vrede over me heen. Onvoorstelbaar. Maar ik kon niet beschrijven wat er daar gebeurde.
Hmm.
Maar er kwam zo'n kracht in mij. Kracht om op zoek te gaan naar hulp.
Hmm.
En ik begon. Want alles is begonnen in Ganshoef, Gliphoeven.
Daar werd ook waanzinnig gebruikt toen.
Ja. Ik was een van die gebruikers. Ja. Ik was 10 maanden weg voordat het vliegtuig neerstortte. Wow. In diezelfde flat.
Wow.
Waren we aan het gebruiken.
Ja.
Dus daar haalde je de bruin.
Ja.
En op Kraina stelden we de wit.
Ja, ja, ja.
Zo ging het. Maar goed, ik ging op zoek naar hulp. En ik dacht, ik ga terug naar Victory Outreach. Amsterdam.
Ja.
Plantage Middelaan toen nog.
Ja.
Dat was de kerk. De opvang was aan de Nieuwezijds Voorburg.
Ja. Ken ik.
Uiteindelijk zijn ze verhuisd naar Apkoude en daarna weer naar Burgemeester Eliasstraat. Kortom, die proces heb ik meegemaakt.
Hmm.
Maar ik ging naar de kerk en ik wilde me weer aanmelden. Maar omdat ik daar ik was een van de gasten die daar de deur plat liep.
Ja, ja.
Erin, eruit. In, eruit. In, uit. Want je kon er makkelijk inkomen. De drempel was vrij laag. Maar die dag mocht ik niet naar binnen.
Juist toen jij...
Ja, ja. Ik had mijn doorbraak. Ik denk, en nu ga ik ervoor.
Ja.
En de deur was dicht. Ja, dat is... Maar ik was zo boos. En ik heb zulke... Ja, ik ga niet herhalen wat ik over ze dacht en wat ik tegen ze zei. Nee. Maar ik was goed boos op ze.
Ja.
Hypocriet en ach.
Ja.
Maar goed, pas later snapte ik het. Maar dit heeft ook een verhaal, een staartje. Toen had ik echt een probleem. Hè?
Ja.
Want waar ga ik dan de nacht doorbrengen?
Ja.
Nou ja, iemand die zei, ja, dan moet je naar een nachtopvang. Op de Wallen had je een nachtopvang.
Ja, ja, ja.
En toen heb ik me daar aangemeld. Oké. Zuchtend, weet je, het leven was zwaar.
Ja,
je leeft van hot naar her. Nooit geen zekerheid, je weet nooit waar je slapen gaat. Je gaat maar mee met anderen.
Hmm.
En waar de bruin is, daar ren je achteraan. Of daar loop je mee, weet je.
Ja.
Je doet dingen samen. Maar goed, ik heb me aangemeld. En de deur ging daar open. Maar, en ik wist dat ik hulp nodig had.
Hmm.
Uiteindelijk heb ik aangeklopt bij Jelinek.
Ja, ja.
Maar ik liep onverzekerd rond en mijn paspoort had ik verkocht. Mm. Dus mijn idee moest ik eerst opnieuw zien te maken. En mijn verzekering moest ik op orde maken. Uiteindelijk, 2 maanden verder, mocht ik naar binnen bij Jelinek. En toen nog de IMC. Dat was toen nog gevestigd aan de Overtoom. Bij de Overtoom. En weet je, maar de motivatie was zo enorm. Want dat is die gedachte van, dan ga ik toch een laatste keer nog gebruiken die ochtend.
Ja, ja.
En ik denk, deze keer flik je het me niet, hè, duivel.
Mm.
Ik ga rechtstreeks.
Ja.
Ik was een uur te vroeg. Maar ik bleef wel hangen in de buurt.
Ja, ja, ja.
Maar die motivatie, ik wilde eruit.
Ja, maar dat is toch wat het is natuurlijk.
Ja.
En
ik klopte aan, of ik belde aan om 11 uur. En de deur werd opengedaan. Er werd de intake gedaan. En ik probeerde die vrouw nog te overtuigen. Ja. Ik ben echt christen. Maar ja, de vrouw die keek me aan. Want ik was zo fel overbeen, mager. Ja. Tanden uit mijn mond. En Maar goed, by the way, mijn broer heeft alles geregeld. Dus
oh, goed. Dat ziet er mooi uit.
Ja, toch? Daar begon de weg opwaarts.
Ja, ja. Ja.
Ik werd binnengelaten en ook psychotherapeuten die tijd nam.
Mm.
En, maar ik wilde ook leren. Ik heb mezelf daar leren ontdekken.
Mm.
Wie ik ben, de keuzes die ik heb gemaakt, de rode draad in mijn leven. En ik begon ook in te zien waar ik willens en wetens fout heb gemaakt. Weet je, door verkeerde keuzes te maken. En elke keer die terugval, ik was zo moede van. En de duivel zou me doodmaken. Zo zie ik het.
Mm.
Als ik terug zou vallen, hij zou me killen. Anyway, daar begon het. En... in dat programma mocht ik maar 4 maanden blijven. Want je had... Het was een IMC. Alleen kleurlingen konden daar naar binnen.
Mm.
Maar dat was wel een korte route naar binnen. Anders moest ik op een lange wachtlijst.
Yeah.
Dus ik ging daar naar binnen. En in 4 maanden tijd wist ik dat ik nooit meer terug zou vallen.
Wow.
René, ik wist het. Ik was natuurlijk... Ik had de Bijbel bij me.
Yeah.
Ik had mijn gebedsleven. En ik had de psychotherapeuten die...
Ja.
Die me huiswerk gaf. Weet je? Hoe ga je om met boosheid? Ja. Jaloezie. Maar er is ook in die tijd heel veel gebeurd.
Ja.
Maar ik heb ook veel geleerd. Vooral van wie ik zelf ben. Kijk, ik wist wie God was. Ik kende Gods woord. Maar Jerry kende Jerry niet. En dat heb ik daar mogen leren. En die combinatie. Nu, ik ken en God, maar ik ken ook mezelf. Mijn zwakheden.
Ja.
En waar ik voor waakzaam moet zijn. Wat ik niet moet doen, wat ik wel moet doen. Maar goed, om in aanmerking te komen voor een woning, moest ik het vervolgtraject ook in van Jelinek.
Ja.
En dat was Warder. In Warder, een boerderij.
Buiten.
Daar ben ik ook geweest. Nou, dat was sporten. Je leeft buiten. Veel fietsen, zwemmen. Sterk worden. Ik was oersterk. En ik hield van sport. Ik ben een top volleyballer geweest toen de tijd op Curaçao. Ja, ook in Suriname trouwens. Maar, dus al die dingen kwamen terug. Mijn krachten kwamen terug. En ik had echt een heel goed traject doorlopen. Uiteindelijk kreeg ik een plant mee. Ik zei, Jerry, je bent oké, je kan gaan. Hier heb je voorlopig een tussenwoning.
Ja.
Ja, dat, in Amsterdam-Oost, aan de Boetonstraat. Daar ben ik begonnen. En al gauw, nu gaan we terug, want ik kon niet wachten. Weet je nog, Victor Aldridge weigerde me.
Ja.
En we zijn nu bijna een jaar verder. En er was toch een honger, een verlangen naar een kerkdienst. Ik kon niet wachten om naar de dienst te gaan. En het weekend mocht ik weg uit Warder. Mm-hmm. En ik logeerde bij een kennis met het doel om naar de kerkdienst te gaan. En ik loop naar binnen en er was een splitsing gaande. Chaos, huilende mensen in de kerk.
Mm.
De voorganger werd afgezet. Toestanden. En ik kom dus van buiten naar binnen. Ja. En ik kijk naar binnen. En ik vraag me, wat is hier aan de hand? Nou, verwarring. Ik weer naar Warder. Nou, ik kon niet wachten. Week erop was ik weer terug. Nou ja, toen was onze hoofdoprichter, Sonny Arginsoni.
Ja.
Die was toen in Amsterdam. Die herstelde de voorganger weer in zijn functie en zette het leiderschap af die hem hadden afgezet.
Mm.
Weer een chaos. Dus, maar anyway, dat heb ik toen mee. Maar toen bracht God het terug. Zeg, daarom heb ik je niet toegelaten.
Mm.
Ik wilde niet dat je te midden van die chaos terecht zou komen.
Ja.
Ik heb het wel mogen meemaken, maar van buitenaf.
Ja, precies. In plaats van
en ik woonde nog in Warder. Ik was nog niet klaar met mijn programma.
Ja.
Daarna moest ik nog...
Ja.
Maar goed, dat is mijn punt. Dus toen maakte God zijn punt. En hij maakte het heel duidelijk. Zei, oké, you made your point. Nu snap ik het. Ik snap het. Uiteindelijk in de Boetonstraat terecht, tussenwoning. Toen heb ik me vrijwillig aangemeld. Bij de kerk.
Mm.
Als schoonmaker. En ik heb de kerk bijna 3 jaar schoongemaakt.
Wauw.
Faithful, hè? Trouw. Yeah. Elke dag lopend naar de kerk. Plantage Middelaar.
Yeah.
Dat is een mooie tijd. En terwijl ik de kerk schoonmaakte, maakte God mij van binnen schoon.
Echt. Ja,
en ik begon te zingen. Mooi. Ik stofzuigde. En uiteindelijk werd ik schilder. Ik mocht mensen ophalen op Schiphol. Mm. Ja, Victor is toch een internationale organisatie. Ja, ja, ja. Dus je krijgt continu bezoekers. En zo groeide ik langzaam op.
Mooi.
En ik werd een van de leiders in de kerk.
Ja.
En toen kwam Rotterdam in beeld.
Ja, want jullie zijn nu hè, samen met je vrouw. Dat is ook een mooie vrouw. Is nu zit vandaag aanwezig. Tenminste, ze is gaan wandelen. Maar jullie doen dat samen. Zij is ook in herstel van haar verslaving. Kende jij haar? Heb je haar daar leren kennen? Of kende je uit de tijd van de verslaving?
Ik als ze me had leren kennen in de tijd van verslaving, waren we nu niet samen. Nee, nee ik zag er niet uit. Nee. Maar goed. Ik heb haar leren kennen toen ze de kerk binnenkwam.
Oké. Okay.
En zij kwam net uit de Engelse gevangenis.
Ja.
Waar ze 2 jaar had moeten uitzitten.
Wauw.
Ja.
Ook wel pittig.
Ja.
Ja. Ja, ja. En nu zijn jullie alle twee, pastor heet het dan, hè? Ik weet nooit zo goed, ik ben er niet
pastor,
in thuis.
Pastor.
Ja, maar wat is nou een pastor?
We zijn een kerk begonnen.
Ja.
In Rotterdam, een stad die ik niet kende, waar ik niemand kende.
Nee.
Gewoon een wildvreemde stad. En daar wonen we nu bijna 30 jaar.
Ja, wauw.
Ja.
Ja. En de pastor is gewoon degene die
voorganger
spreekt en doet. Ja, oké, duidelijk.
Spreker.
Ja. En nu, hè, want dat hele Victory Outreach, dat is ook begonnen door, dat vertel je net even voordat we begonnen met opnemen, door eigenlijk mensen in Amerika die eigenlijk homeless people en mensen met verslaving en dingen echt in huis namen. En dan, maar heb jij ook zo'n weg met, want er zijn er nu ook mensen die bij jou in de kerk of in een opvang komen. Dat doe je nu eigenlijk ook.
Ja, ik woonde nog in Amsterdam.
Ja.
Het ging goed. Ik was of net getrouwd of net niet.
Hmm.
Maar Perron 0 was continu in beeld.
In Rotterdam.
In Rotterdam.
Ja, ja.
Het was een omgeven met hekken.
Ja.
Op het Centraal Station.
Tja.
met honderden junkies, echte verslaafden.
Ja.
En ik bedoel, in Amsterdam was ik wel wat gewend.
Ja, ja, ja.
Maar dat sloeg alles. En we hebben toen besloten om een evangelisatieactie op touw te zetten. Hmm. Op zaterdagmiddag, ochtendmiddag, gingen we Rotterdam binnen.
Ja.
Met een groep, ik denk wel, een touringbus. 80 man, een paar busjes, auto's. Man of 100. Hmm. En zijn we hoop gaan brengen. En diezelfde dag namen we 11 gasten mee naar de opvang in Amsterdam. Dus Rotterdamse verslaafden. De jongens die echt wilden.
Ja, ja.
En ze zeiden zelfs, we hebben nog nooit gehoord dat er hoop was.
Mm.
En ik was ex-verslaafde, dus ik spreek die taal.
Precies.
En ik kon ze bereiken op een of andere manier. Anyway, ze zijn meegekomen. Niet in ieder is gebleven.
Nee, natuurlijk niet.
3 van de 11 zijn gebleven.
Ja.
En die hebben het gemaakt. Die zijn clean geworden, getrouwd.
Ja.
Oké. Maar diezelfde nacht, ik was zo bewogen van wat ik daar zag.
Ja.
En het bleef me malen.
Mm.
En ik ging naar bed. Sanolou en ik waren net getrouwd.
Ja.
We waren getrouwd 23 juni 1994. En de actie was, ik denk ergens in oktober.
Mm.
Sprak God. Hij sprak heel duidelijk. Zei, Jerry, ben je bereid terug te gaan naar deze stad? En het was voor mij heel levenswaar. Het was. En ik in mijn droom zei ik ja, Heer.
Het was een droom.
Het was een droom.
Ja, ja.
Ja.
Ja, ja.
Maar ik moest wachten, want Sanolou sliep en was zwanger.
Mm.
Dus ik maar wachten. Ik werd ook wakker gemaakt in die droom.
Mm.
Ik denk, wauw. Het was voor mij spannend, want het was een nieuwe stad.
Begrijp
die ik niet kende. Ik bedoel, en ik dacht dat God me zou gebruiken in Amsterdam.
Mm.
Waar ik bijna alle dealers, alle huisadressen kende. En, maar goed, alle verslaafden, maar de meeste. Ik wachtte af, Sanolou werd wakker en ik vertelde over mijn droom.
Ja.
Ik zeg van, ben je bereid? Ga je mee?
Mm.
Ja, want als jij niet wil, dan gaat het niet door. Nou, ze zei, zolang je Christus volgt, zal ik je navolgen.
Mm.
Oké. Dus ik had haar ja. Dus toen ging ik bellen. Mijn voorganger bellen. Mijn pastor bellen. Hé, pastoor. Dat was ook Antilliaan.
Yeah.
En dit heeft God me laten. En hij raakte enthousiast. Ja, oké. En dan ga je. En dan dit en dan dat.
Yeah.
En uiteindelijk kreeg ik een oké. En je had toen nog die bladen. Via via. Ken je die nog?
Ja, ja, ja. Ja.
Kon je gratis adverteren. Juist,
ja.
Juist.
Ja.
En, maar goed.
Ja.
Dus daarin zijn we gaan adverteren. En op zoek naar iemand die een woningruil met ons wil aangaan. Want wij wilden naar Rotterdam.
Ja.
We hadden geen geld, maar wat ik had was het huisje.
Ja.
Ik zei, oké. Maar dus zodoende zijn we daar. Het heeft 6 maanden geduurd. Nou, misschien iets korter, maar 10 dagen. Nou, nee, 9 dagen. Voordat onze eerste dochter werd geboren, waren we in Rotterdam.
Wauw.
Al mijn kinderen zijn in Rotterdam geboren. Ja, ja, ja. En mensen zeiden nog, waarom krijg je niet eerst de baby? Richt je babykamer in? En mevrouw, Sanolou was nog radicaler dan ik. Hè? Zei, nee, als God ons geroepen heeft, dan heeft God voor ons daar een huis.
Ja.
En dan komt het helemaal goed.
Ja, dat is echt vertrouwen. Andere mensen zullen zeggen, nou, je bent hartstikke gek.
Ja.
Nee, maar dat is natuurlijk, zeg mijn vrouw altijd mooi, je hebt aardse tijd en hemelse tijd. En dat gaat niet, weet je, we kunnen niet bedenken hoe het gaat.
Nee,
en moet.
We stapten uit. Ja. En het En God maakte een weg waar er geen weg leek te zijn.
Ja,
nou ja, kan je voorstellen in 9 dagen tijd een vroedvrouw vinden, een arts vinden, een huisarts vinden. En al dat soort dingen hebben we moeten meemaken. Het was avontuurlijk.
Ja, dat,
geweldig.
Zo
echt. Maar ja,
plek vinden, een kerk vinden natuurlijk, want je hebt nu echt.
Nee, de kerk begon in ons huis, in ons 2-kamerwoning.
Oké. Okay.
Daar begon het. En mijn vrouw werd toen geïnterviewd door Fijke te Velde van de EO.
Okay.
God verandert mensen.
Ja.
En zij werd geïnterviewd. En niet lang daarna stond de eerste vrouwelijke heroïneverslaafde voor de deur. Die wilde ook veranderen.
Ja.
En wij hadden hoop op een pand. Pand bleef uit. Dat ging niet door. Maar ze stond wel voor de stoep.
Ja.
Nou, we hebben er binnen gelaten in de tweekamerwoning.
Maar
ik weet ook niet hoe we het gedaan hebben, maar...
De tweekamer...
Ja.
Ja, maar ja, dat is... Kijk, het klinkt natuurlijk op papier het slechtste idee wat je kan hebben. Je hebt net een klein kind en dan laat je mensen met zware verslaving binnen. En toch doen.
En ja. Maar dat... maar de kerk begon dus in onze tweekamerwoning.
Ja.
De diensten ook... In het begin moest ik nog naar Amsterdam om de diensten daar te bezoeken.
Mm.
Uiteindelijk werd ik definitief voorganger. Toen moesten we ook naar Amerika, dan werd je ingezegend.
Ja, ja.
Op het groot podium met honderden voorgangers.
Ja.
En dan werd er voor je gebeden en dan kan je je ding gaan doen.
Gaan we doen, ja.
Ja, en dan all right.
Ja.
En zo begon het. Maar het begon heel klein. Uiteindelijk... de geboorte van mijn derde dochter...
Mm.
Dat is ook 30 maart 1998. Toen kregen we ons eerste pand.
Hmm.
We werden heel lang aan het lijntje gehouden. We waren aan de verkeerde kant van de weg bezig aan het zoeken. Met de gemeente. Ja.
Ja,
en dan, bestemmingsplan was niet in orde. En,
ja.
En dan kan je dat hele toestand. Joh, dan hou je maandenlang. En elke keer hoe ver zijn we.
Ja.
Maar... We reden naar de kerk. We huurden een aula van een schoolgebouw. Ja. Dus elke zondag. De diensten waren niet meer in mijn tweekamerwoning. Mm. Want het groeide.
Ja, dat begrijp ik.
En we rijden naar de kerk. En we zien aan de andere kant van de weg een te huur te koop.
Mm.
Een pand, een flink pand.
Ja.
En het was een oud, een blijf van mijn lijfhuis.
Oh.
Dus met de juiste bestemmingsplannen en al dat soort dingen.
Yeah.
Wij bellen. En we konden de dag erna komen... Die man die gaf ons 3 maanden, zei, ja, 3 maanden gratis. Mm. Zodat jullie tijd hebben om het op te knappen.
Ja.
En de dingen liepen.
Ja.
En in dat pand begon ik die keiharde mannen van Rotterdam binnen te halen.
Wauw.
Ja. Op een gegeven moment hadden we 33 man in ons huis. En wij waren huishouders.
Ja.
En we liefden boven, ik denk de eerste 2 meiden waren er al. De oudste.
Mm.
Ik heb 4 meisjes.
Okay.
Uit mijn huwelijk met Sanelou.
Ja. Ja, fantastisch.
Mooie meiden, echt. Ja. Maar te midden van dat, ja, het werk van God ging gewoon door en we hielpen heel veel mensen.
Maar hoe, is het dan echt met echt gebed en de Bijbel?
Gebed.
En ach, gewoon dat? Hè,
gebed, wat? Bijbel. Het woord, maar natuurlijk ook praktisch. Kijk, we zijn ervaringsdeskundig.
Ja, precies.
Je hebt dingen snel door. Hey,
en ook wel dat je weet wat ik natuurlijk geleerd heb. En gewoon, je moet met alles stoppen. Hè. Geen drugs meer. Gewoon helemaal niks.
Ja.
Gewoon totale abstinentie. Geen alcohol, geen drugs, geen onzin. Ja,
ja, en is het water naar zee dragen.
Ja.
Ik bedoel, want dan blijf je spelen.
Ja.
Want uiteindelijk ga je toch op zoek naar die roes.
Ja.
Weet je, naar die kick.
Ja, maar het is ook, hè, als je dan, zeg maar in jouw termen, je kan niet en een hand aan de duivel en een hand aan God. Dat gaat, je moet een keuze maken, of je nou, hoe je het ook noemt, licht of duister of wat dan ook. Maar je moet echt een totaal ander pad gaan lopen.
Correct. Dat leerden we die mannen.
Ja.
Ze kwamen binnen. Natuurlijk, elk huis heeft regels.
Ja.
Er werd hier niet gerookt.
Ja.
Kan niet alleen weg. In die tijd waren er geen mobieltjes, tegenwoordig wel.
Ja.
Mobieltje inleveren, maar in die tijd van die oude telefoons nog.
Ja.
En zo begon het. Naast ons huis, toen huurden we.
Ja.
En ik denk in 2011 hebben we gekocht.
Ja.
Uiteindelijk. Maar we begonnen dus in 1998 toen. En dat pand, dat raakte vol met mannen. Ze leefden. In de kelder, souterrain, op zolder. Sommigen sjoemelden, maar dan ging het alarm af. Ze wilden het dak op om te gaan roken. En dan hoor je... Nou goed, hè? Maar die panden waren zodanig ingericht.
Ja.
We hadden door, maar ja, het is ons lust. Maar die eerste lichtingen hebben zoveel vrucht mogen dragen.
Ja.
Waren strak voor die mannen.
Ja, dat is nodig.
En dat soort mannen zijn ook... In het begin onze leiders geworden.
Huh?
Die hebben ook ons geholpen het werk uit te breiden. Dus mannen erin, mannen eruit. En toen nog een grote pand.
Ja.
Aan de Heemraadsingel gaan huren. Nou ja, en toen vrouwen erin. Vrouwen eruit. Die hebben we toen kunnen plaatsen op appartementen aan de Kruiskade.
Ja.
Je had een slager daar, die had wat appartementen. Dat is ook een christelijk
man. Ja.
En toen echtparen erin. Wow. Echtparen getraind en uitgezonden naar Aruba.
Ja.
Heerlen.
Als je heel veel...
We hebben behoorlijk, ja. Ja,
nou, je hebt heel veel gedaan.
Ja, ja, Berlijn, Antwerpen, uitgezonden.
En hoe is het dan met geld? Want krijg je dan subsidie of niks?
Dat, ik kijk, dat later
kost,
groeien.
Het kost
natuurlijk. Ja, ja. Maar in het begin hadden we dat niet.
Nee.
In het begin hadden we... Wacht even hoor. Nee, de United We Can, we moesten ons hard maken.
Ja.
Uiteindelijk begonnen ze een pot in Amerika.
Ja.
$1 a day. En dan €30 per maand. En als... Ja. Ja, heel veel mensen werden daar lid van.
Hmm.
Dus naast het geven aan de kerk,
ja,
kon je $1 per dag voor, ja, de voor evangelisatieactiviteiten.
Mm-hmm. Ja.
En zo is het werk gegroeid. Want we hadden zoveel mensen die uit wilden gaan en iets wilden betekenen voor anderen. Maar het geld was er niet.
Nee, natuurlijk.
Dus er moest een spapeltje komen.
Ja, mooi toch? Dat, als je €1 per dag weglegt dan, en heel veel mensen gaan dat doen.
Dat tikt aan.
Ja, 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 mooi. Dus en waar zijn we nu, Jerry? Want ik heb je ook uitgenodigd en je hebt ook verstuurd. Wat heel mooi is dat 20 december, dus als we het uitzenden, is dat al geweest.
Ja.
Maar dan organiseer je in Rotterdam, in jouw kerk, een kerstdiner voor 100 daklozen.
Honderden?
Ja. Okay.
Touringbussen rijden door de stad heen en halen die mannen op. Ja, dat is een... En dan, is de talk of the town
en
geworden.
En krijgen ze allemaal eten, drinken. En
een 6-gangen diner en, God willing, een kerstpakketje mee naar huis.
Oh, mooi. Ja.
Met een boodschap van hoop, een boekje, een dagtekst, whatever, een bijbeltje.
Ja.
Dat soort dingen. Dat doen we. Dat doen we dan al 29 jaar.
Wauw. Ja.
Het is klein begonnen in ons 2-kamerwoning.
Ja.
En toen kwamen groepen.
Ja.
Maar de eerste keer hadden we al 70 man in ons huis. Maar dan... groep gaat, groep komt. En de ene groep, die vertel je moet naar Jerry toe.
Ja.
Daar kan je eten.
Ja.
Maar zo is het, zo hebben we het voortgezet. En daar heb ik wel van geleerd. Als je constant blijft.
Ja.
En elke keer hetzelfde doet.
Ja.
Dan gaat er iets groeien.
Ja, dat zo werkt het. Hè?
En klopt. Maar,
makkelijk is het niet.
Nee. We proberen via sponsoren, weet je? Want het is een hele dure grap.
Ja.
Maar
de gemeente zo, die geeft niks.
Rotterdam? Gemeente Rotterdam? Ja. Nee.
Het is, nee. Ja, ik vind
dan
dat...
Misschien
vind
één, wel, één keer, ja. één keer en, hebben ze wel een gift. Ik denk voor €500 of zoiets.
Ja.
Hangt er vanaf wie er zit als wethouder.
Ja. Ja. Maar of je nou wel of niet ergens gelooft of me eens bent. Maar dan geef je toch gewoon...
Dat is een heel ander verhaal. Nou,
Oké, dan gaan ze een andere podcast. Maar weet je, dan denk ik, dit is, hoe dan ook, is dit gewoon positief.
Wij werken
positief,
30 jaar.
En liefdevol.
En ik am humble, heel voorzichtig. Maar we hebben tegen 2700 à 3000 mannen doorheen gehaald.
Ja.
De afgelopen jaren. En dat om niet.
Ja, maar dat,
voor de stad.
Ja, maar
voor de stad.
Ja, maar echt gewoon dan zonder enige...
Subsidie of WMO heet het tegenwoordig.
Ja.
Maar it is what it is, you know. Met hun of zonder hun, dit werk gaat gewoon door.
Ja.
Kijk, je hebt liever, want we kunnen veel meer betekenen in de stad. Ja. Veel meer mensen helpen.
En het is ook niet dat we nou zeggen, nou, het hele drugsprobleem is nu opgelost.
Het wordt alleen maar erger, klopt.
En jongeren, extremer, meer drugs, het wordt alleen maar gekker.
Klopt,
ja.
En we hebben de mannen. We hebben mannen die hun leven willen inzetten.
Ja.
Om anderen te helpen.
Ja, ja.
En daar bereiden we ze op voor.
Ja,
weet je, het gaat niet alleen om jezelf. Maar wees ook een blessing voor anderen.
Precies. Hè? Dat is, ken jij de 12 stappen van de AA en zo? Dat...
Ja, kennen en kennen is 2.
Ja.
Maar het komt op hetzelfde neer.
Stap 12 is ook dat je die boodschap doorgeeft aan andere mensen. Dus, mij is het gelukt, ik ga jou helpen.
Ja.
Zonder daar wat voor terug te krijgen, je geeft wat.
Mm-hmm.
Wat zou jij nou willen zeggen tegen mensen die nu dit horen en kijken... en die in zo'n verslaving zitten, jong en oud? Wat is jouw boodschap aan hun?
Geef nooit op. Want met vallen en opstaan kom je er ook.
Ja.
Echt, never give up. En dat is wat ik... dat is echt mijn boodschap. Want er is hoop.
Ja.
En God heeft ook een plan met je leven. Ik zag het toen niet. Of het was wazig.
Hmm.
En elke keer werd het zaad weer weggeroofd. Weet je, maar geef nooit op.
Geef nooit op, ja. Dat heb ik ook op mijn Facebook staan.
Ga op zoek naar hulp.
Ja.
Dat is één. En probeer die hulp. Ja, het moet je liggen. Zoek die hulp wat bij je past.
Ja, want als je nou... Er zijn natuurlijk ook mensen... die dan hebben... Ja, maar ik heb niks met God, Jerry.
Nee, maar dan... Had ik het wel, had ik het niet. Ik heb tal van mensen mogen helpen die niks met God hadden. En die tegenwoordig wel hun ogen zijn opengegaan.
Ja, precies.
En ze nu tegenwoordig zijn het volwaardige mannen, getrouwde mannen. Met verantwoordelijkheidsgevoel. Ja. Weet je, dus dat, maar die training krijgen ze.
Hmm.
Maar je moet er wel voor openstaan.
Ja.
Je moet er voor openstaan.
Ja. En is het tuurlijk, je moet je er voor openstaan. Maar dat is in wezenlijk van elk proces van verandering moet je ergens. Correct. Als jij gaat zeggen, ja, maar dat niet en dat klopt niet. En die man is gek die tegenover me zit. Ja, dan ben je verloren.
Ja.
Hè? Dus je moet een open geest hebben voor welke behandeling of verandering of treatment dan ook. En is Victory Outreach, dat bestaat nog steeds in Rotterdam? Is het ook nog op andere steden in Nederland?
Weet je dat Victory Outreach Rotterdam een van de weinige opvangcentra is? Van Victory Outreach in Nederland, hè?
Ja.
We hadden vroeger, elke kerk had een opvang. En we zijn een van de last man standing.
Ja.
Ja, dus...
Dus jullie hebben nog steeds een opvang?
We hebben nog steeds een opvang.
Maar er zijn nog wel meer plekken in Nederland waar mensen ook naar dienst kunnen gaan.
Daarom willen we uitbreiden. Ja. Nee, en niet in Victory Outreach.
Oké. Okay.
En daarom is dit is ons kostbaar om dit te behouden.
Ja.
En niet alleen dat, we willen graag uitbreiden.
Ja, nou.
Dat is de visie.
Ja.
Dat is het doel, dat is het streven. Dat is ook mijn gebed.
Ja, nou Jerry, ik wil je enorm danken voor je mooie, inspirerende verhaal. En toch een heel andere podcast dan wat dan ook. Maar ik vind het mooi. Weet je, voor mij is... Mensen die me kennen weten dat ook voor mij is God het goddelijke, het universum. Andere mensen geven de verschillende namen, maar het licht. Dat ik sta elke dag op en dan doe ik mijn gebed en mijn meditatie. En, want ik weet al heel lang dat ik het niet weet. Dus ik...
Nee.
Wat jij zegt, ik heb ook... jij bent 31 of 33 jaar, wat zei je nou?
33.
Nou, ik ben 14 jaar, bijna 14,5 jaar... Maar ik weet, er zijn gewoon blinde vlekken, er zijn kwetsbaarheden, er zijn zwakke momenten. Weet je, ik laat me leiden heel graag door iets wat echt veel intelligenter, groter.
En, amen.
Amen. En die liefde, en het gaat uiteindelijk om liefde. En overgave, ook toegeven van, ja, ik kan het allemaal wel denken dat ik het weet, maar ik weet het niet.
Nee.
Weet je, dus zeg het maar.
Zo
en,
is dat.
Ja, mooi.
Zo is dat.
Mensen, als jullie het horen en mooi vinden en luisteren, deel dit ook alsjeblieft met andere mensen. En Victory Outreach Rotterdam, als je denkt, en ik vraag dat eigenlijk, nou ik vraag het helemaal nooit. Maar in dit geval vraag ik het wel. Als je zegt, van, ik vind dat wel heel tof, want hier worden mensen gewoon geholpen en die krijgen geen subsidie. Zoek die website op en maak een donatie over of het nou 10 euro, 5 euro is of 500 euro. Alles is welkom. En dit zijn mensen waarvan ik mijn handen in het vuur kan steken, die er ook echt iets mee doen om anderen te helpen. En dat is super fijn. Dus Jerry, ik wil je hartstikke bedanken voor het komen hier. Heel veel succes. God bless. En we gaan elkaar zien.
Zo is dat. Ja? René, dank je.
Dank je wel.
Thanks, man.
Ja, dank je wel.
Wauw.
Dank je.
Mooi. Goed zeggen.